Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente zijn elkaar op Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Psalm 89, eerste vers. Wij lezen vanmorgen Gods heilige en onfeilbaar woord in Exodus 32, van vers 1 tot en met 20 en van 30 tot 35. Als schriftlezing vanmorgen Exodus 32. Maar stel ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen wij daarna van Psalm 119, het 27ste vers. Daar ik moet zien hoe snoodaards uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. Psalm 119, vers 27. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid tot in duizenden geslachten aan degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft deze woorden aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de vorm bij wij gedenken mevrouw A.J. Voice, Rijnstraat 71, die stervende is. Ik wil ook aan de heren opdragen mevrouw Corrie van Duiven voor de Schild, Rijnsoever 135, die in het Alreine ziekenhuis ligt, maar deze week zal over worden gebracht naar Wijkersloot. Ook wil aan de heren opdragen bezoekbroeder Sira van de Tweelingen, die met hartklachten te maken heeft. Dankzij mogen we doen met het echtpaar Van der Plas en Van der Plas de Jong, Melkweg 95, die 2 februari mochten gedenken 65 jaar getrouwd te zijn. Laten wij bidden. Eeuwig en trouwe Heren, zo mogen wij hier vanmorgen in de kerk en met alle die thuis met ons verbonden zijn, weer samenkomen. Op onze pelgrimsreis door het leven. We zongen het van David. Hij beleefde zijn leven als een vreemdelingschap. Terwijl hij het zo goed had. Hij woonde in een paleis. Hij had alles wat zijn hart begeerde. En toch, in dat paleis, die koning voelde zich een vreemdeling op aarde. Heere, geef dat wij daar iets van herkennen mogen. Als er iets van uw liefde en genade in ons leven is gekomen, dan worden wij een vreemdeling op aarde. Hoe goed we het ook mogen hebben, met alles waar we ook dankbaar voor mogen zijn. En toch, een vreemdeling. Want hier beneden is het niet. Maar u, het rustpunt van ons hart. Een vreemdeling, een zwerver op aarde. Maar in zijn vreemdelingschap had hij een bron van troost en zelfs van vreugde. Uw dierbaar woord. En dat vervulde zijn hart met zo'n vreugde en blijdschap. Wat hij in dat woord vond. Hoe hij daar u ontmoette. Dat hij daarvan ging zingen. Maar van uw wet, die gij hebt ingezet, heb ik gemaakt mijn blijde lofgezang. Een vreemdeling op aarde, maar een vrolijke vreemdeling, want hij had zicht op u. O Heere, dat wij ook zo uit uw woord en met uw woord mogen leven. Uw genade woord. En nog meer dan David mogen wij weten van uw lieve zoon. Die gekomen is om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. O laat die Christus zo onze harten innemen, dat wij met Davids blijde lofgezangen mogen instemmen, te midden van alle zorgen, te midden van alle verdriet waar we mee te maken hebben. David heeft er ook zijn deel van gehad. Hij had het over nijpunt leed, maar welk nijpunt leed ooit mijn gemoed mocht prangen, beklemmen, benauwen, maar toch. Hij vond juist in alle strijd en nood zijn troost en vreugde en sterkte in uw woord. Mag het zo zijn vanmorgen, Heere? O, wij bidden om uw geest, dat dat woord zo mag opengaan voor onze harten. En onze harten zo opengaan voor uw woord. Dat wij straks zingend naar huis gaan. Een lofzang in ons hart. De lofzang is in stilheid tot u. Tot u zal alle vlees komen. Gij hoort het gebed. O Heere, kom gij ons vanmorgen. Genadig. Verrassend. Troostrijk. Levendmakend opzoeken. Dan bidden wij u voor de gemeente. In bijzonder voor mevrouw Voice. Als zij daar staat. Voor dat dal. Van de schaduw des doods. Maar doe haar ervaren. Ik zal geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. En dat mag ze toch ook ervaren. Heren, geef daar steeds maar weer het zicht op. Wij bidden u voor mevrouw van Duivenvoorde in het ziekenhuis. 10 jaar gehad. Gelukkig mag het allemaal erg meevallen. Maar als ze wel moeten revalideren, heren, wees u haar nabij. Ook op deze zondag. We weten niet of ze kan meeluisteren. Maar als dat niet zo zou zijn. Maar wil u haar een woord van u in haar hart en gedachten geven. Zoals u Johannes opzocht. Zoals het vorige week hoorde op Patmos. Alleen op de dag des Heren. Heren, gedenk haar. We bidden het ook voor broeder Sira. Als hij te maken heeft met hartklachten. Heren, wil daarin ook nabij zijn. En zou u nog middelen willen geven ter genezing. Maar geef dat dit alles ook hem te meer aan u mag verbinden. Heren, zo dragen we de gemeente aan u op. Ook de dank mogen bij u brengen. Het echtpaar van der Plas, een uitzonderlijk jubileum, 65 jaren getrouwd. En wat is er veel gebeurd in hun leven. Mevrouw van der Plas een hartstilstand gehad. Een wonder dat ze er nog is. En van der Plas zorgen. En werd wel eens voor longkanker gevreesd. En nu mogen ze er beide nog zijn. Ook in hun gezin veel gebeurd. Een dochter overleden. Zoveel moeite, zoveel zorgen. Maar dwars door alles heen heb u bewezen de getrouwe te zijn. Dat gij de gehuwde uw bijstand altijd wil betonen. Ook wanneer ze dat allerminst verwachten. Zo klonk het 65 jaar geleden. U hebt het 65 jaar lang ook waar gemaakt. Dwars door alles heen. O Heere, wees u een steun en een toeverlaat. Ook voor de toekomende. Voor nu en voor eeuwig. Heere, zo dragen we het alles aan u op. Ook de nood die niet genoemd zijn. Er zitten er hier zoveel. Die een kruis te dragen hebben. De gebrokenheid van het leven, psychische noden, zorgen over kinderen, kleinkinderen. En wat kan er allemaal niet zijn? 1000 zorgen, 1000 doden kwellen. Mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. O Heere, kom Gij en wil nog uitkomst geven als wij nu weten hoe het verder moet. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. In bijzonder uw vervolgde kerk. Wees bij hen, Heren. Geef hen de genade om te volharden tot het einde. Uw volk Israël, waar nog steeds de strijd doorgaat. Heren, ontferm u over uw volk. En laat deze moeilijke tijd hen eindelijk op de knieën brengen. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heren. Heren, ontferm u. Maar ook de kerk van Nederland. In haar diepe verval. Haar grote nood. De storm waar we in zitten. En die we vaak veel te weinig als noodweer beleven. O Heere, schud ons wakker. Dat wij niet als Jona zouden liggen te slapen terwijl het schip stond te vergaan. Maar dat er een noodgeschrei tot u zou opstijgen. Heere, behoed ons. Wij vergaan. Breng ons weder. Heere, geef bekering. Geef verootmoediging. Geef verbroken harten. Geef een terugkeer tot u, de levende God. En dan begint het bij ieder persoonlijk, Heere. O, wij bidden om uw geest. Wek ons op, Heere. Want zo'n diepe, diepe slaap is over ons gekomen. Het lijkt maar niet tot ons door te dringen. O, schud ons wakker, Heere. Dat wij niet meer zouden slapen, maar dat wij de hemel zouden bestormen met gebeden. Och, dat gij de hemel scheurde en dat gij nederkwam. Heere, breng uw kerk weer tot bloei. U hebt in het verleden toch zo vaak gedaan. In tijden van diep verval en dorheid, maar dat u als met een verrassing kwam en uw geest uitstortte en uw kerk als het ware opstond uit het graf. Heere, o, doe het tot beschaming van uw vijanden, tot vertroosting van uw kinderen en tot lof en prijs van uw diepere naam. Heere, zo dragen we het alles aan u op, ook onze overheid. In de tijd van kabinetsformatie, o Heere, zou u willen geven dat er nog iets uit zou mogen voortkomen tot heil en zegen voor ons volk. Maar ook plaatselijk, tussen burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, ook ons dorp, Heere. O, wil u ze leiden met het kompas van uw woord, Heere. Dat is zegenrijk en heilzaam. Geef wijsheid alle die daar geroepen zijn om mee te besturen. Maar getrouw, Heere, ontferm u zo over ons allen. En gedenk ons ook vanmorgen, hier en thuis, uit loutere genade om Christus wil. Amen. Wij lezen ons heilige en onfeilbaar woord in Exodus 32, vers 1 tot en met 20. Toen het volk zag dat Mozes vertoog, daar wegbleef op de berg om af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en ze zeiden tot hem: sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij, wat er met hem gebeurd is. Aaron nu zei tot hen: ruk af de gouden oorsieselen die in de oren van uw vrouwen, uw zoon en uw dochters zijn, en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsiesels af die in hun oren waren en ze brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun handen en hij bewierp ze met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor dat kalf. En Aaron riep uit en zei: morgen zal voor de Heere een feest zijn. En ze stonden de andere dag vroeg op en offerde brandoffer en bracht het dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. En daarna stonden ze op om te spelen. Dat betekent, het was een drinkgelag, een zuippartij. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga heen, klim af. Want uw volk, dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast al heel snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een grote kalf gemaakt en ze hebben zich voor dat neergebogen en hebben het offers gebracht en gezegd: dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zei de Heere tot Mozes: ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En nu, laat mij toe dat mijn toorn tegen ontsteken en hen verteren. Zo zal ik u Mozes tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods en zei, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwel gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaar spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen zou doden op de bergen en opdat hij hen zou vernielen van de aardbodem? Keer af van de hittigheid van uw toorn. En laat het u over het kwaad van uw volk berouwen. Gedenk aan Abraham en aan Isaac en aan Israël, uw knechten, welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren van de hemel en het gehele land. Waarvan ik gezegd heb, zal ik uw lieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het de Heere over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen doen. En Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Ze waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En die tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. Toen Jozua, die met Mozes meegegaan was, de stem van het volk hoorde, als het juichte, zo zei hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Hij dacht, er is oorlog. Maar Mozes zei, het is geen stem van roepen van overwinning, het is ook geen stem van roepen van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten, beurtzang. En het geschiedde, als hij tot het leger naderde en het kalf en de rij dansen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en ze beneden aan de berg verbrak. En hij nam dat kalf dat ze gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur. En vermaalde het tot het klein werd. En strooide het op het water. En deed het de kinderen Israëls drinken. Dan gaan we verder bij vers 30. En het geschiedde de andere dag. Dat Mozes tot het volk zei. Gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu. Ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heer en zei, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich een gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek, hetwelk gij geschreven hebt. Toen zei de Heer tot Mozes, die zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen. Leid dit volk waarin ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen van mijn bezoeken, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heer dit volk, omdat ze dat kalf gemaakt hadden. Hetwelk Aaron gemaakt had. Vanmorgen wil ik bij deze geschiedenis stilstaan. We gaan eerst zingen van Psalm 74. Psalm 74, vers 2, 11 en 19. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En vers 9. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. En vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Psalm 74, vers 2, 11 en 19. Ik heb u de volgende afkondigingen. Aanstaande donderdag hopen we weer onze lidmatenkring te hebben over Abraham. Om 8 uur beginnen we. Hartelijk welkom. Volgende week zondagavond hopen we weer een preekbespreking te hebben. Vorige keer was er een mooie opkomst. We hopen dat het weer zo mag zijn. Volgende week zondag. Eerste collectie voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij en de derde is voor de HHJO, dus het jeugdwerk van de kerk. Ook belangrijk werk, van harte aanbevolen. Wij zingen Psalm 74, vers 2, 11 en 19. Gemeente, in het hoofdstuk wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben, Exodus 32, daar komen we tot twee keer toe tegen dat Mozes voor het volk Israël heeft gebeden. Als u meekijkt in uw Bijbel, ik zou trouwens zeggen, hou uw Bijbel erbij, want ik ga steeds allerlei teksten langs, anders dan raak u helemaal spoorbijster, dus hou je Bijbel er ook bij, ook jongeren. Doe je Bijbel open, dat kan je helpen om niet afgeleid te worden. En kijk ook mee als ik zo'n tekst noem, kan je helpen om je aandacht er wat meer bij te houden. Twee gebeden van Mozes komen we hier tegen in hoofdstuk 32. Eerst van vers 7 tot 14 en dan helemaal aan het einde van vers 30 tot en met 35. Tot twee keer toe in dit hoofdstuk worstelt Mozes voor Gods aangezicht om het behoud van het volk Israël. Mozes, de grote voorbidder. En in die gebeden zit voor ons vanmorgen heel veel gebedsonderwijs. Hoe heeft Mozes nou gebeden? Daar kunnen wij van leren. En hoe hij gebeden heeft in de meest hopeloze situatie. Waar het volk het wel zo verzondigd had. En hun schuld wel zo groot was, dat je bijna moet zeggen, stop maar met bidden, want het is gewoon verloren. God kan niet meer horen. En toch, Mozes bad. En Mozes bad in de meest verloren, hopeloze situatie. Nou, dat is voor ons tot onderwijs. Als je bij jezelf het ook tegenkomt. Oh, het is bij mij zo hopeloos. Zo verloren. Zo schuldig. Wat zou ik nog bidden? En wat heb ik dan nog te bidden? Nou, dat kunnen we van die gebeden van Mozes leren. Hoe wij in de meest verloren situatie, waar je eigenlijk alle hoop zou moeten laten varen, toch mag bidden. Het gaat me dus niet om die geschiedenis verder met dat gouden kalf, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik richt me vanmorgen vooral op die twee gebeden van Mozes, de voorbidder. Heel kort even, ter inleiding, we weten allemaal, 40 dagen geleden heeft het volk Israël daar bij die berg Horeb, waar ze nu zijn, de 10 geboden, de 10 verbondswoorden van de Heere ontvangen. De Heere heeft daar met hen een verbond gesloten bij de Horeb. Ik ben de Heere, uw God, en jullie zullen mij tot een volk zijn. Dus dat wederzijdse verbond wat daar bij de Horeb gesloten is. En toen had de Heere Mozes bij zich geroepen, daarboven op die berg, om Mozes verder onderwijs te geven, om het volk te leren hoe de Heere gediend wilde worden. En het volk wachtte. Ze wachten een dag. Ze wachten een week. Geen Mozes. En ze wachten 2 weken. Geen Mozes. En 3 weken en 4 weken en 5 weken en 6 en geen Mozes. Ja, zeggen we weten niet wat er gebeurd is, maar Mozes komt misschien niet meer terug. Hij was daar bij God, hij is misschien wel gestorven. Omdat hij zo dicht bij God was, door de heiligheid van God misschien wel verteerd wat er is gebeurd. Maar Mozes zal wel niet meer komen. Vers 1, toen het volk zag dat Mozes vertoog dat het lang duurde om van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot de aarde en ze zeiden tegen hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Nog geen 6 weken geleden had de Heer gezegd, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Wat hij toen zo nadrukkelijk had verwacht. Gaan ze doen. IJskoud durven ze aan Aaron te vragen. Zullen we maar geen afgodsbeeld maken, een stier, kalf, teken van kracht en vruchtbaarheid, dat zal ons zegen en hulp en veiligheid beloven. Wat gebeurt hier? Niet alleen maar het overtreden van het tweede gebod, dat al erg genoeg is, maar met deze ene zonde breken ze het verbond. Het is niet zomaar het overtreden van een regel. Dit was een verklaring van ontrouw en verraad. De profeten laten noemen het gewoon overspel. God bedriegen in zijn liefde en in zijn trouw. En daarom, wat hier gebeurt, niet alleen maar dat verschrikkelijke feit dat ze gewoon een afgodsbeeld durven maken, maar dat ze God ontrouw zijn geworden, het verbond verbroken hebben. Dat raakt de Heere tot in het diepst van zijn hart, vers 7. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd heeft, heeft het verdorven. Kijk nog eens even goed naar vers 7, hoe het er staat. De Heere zegt niet, mijn volk heeft het verdorven. Nee, hij zegt, uw volk. En hij zegt niet, dat volk dat ik uit Egypteland heb opgevoerd. Nee, dat gij, Mozes, dat jij uit Egypteland hebt opgevoerd. Wat gebeurt hier? Je zou er zomaar overheen lezen. De Heere zet een dikke streep door het verbond. Ze zijn niet meer mijn volk, Mozes, dat volk van jou. Niet wat ik heb uitgevoerd, want het was mijn volk, maar wat jij blijkbaar. Ik sta er buiten, ik hoor blijkbaar niet bij dat volk. Dat volk wil mij niet. Nou, dan zijn ze jouw volk en dan gaan jullie maar verder. Jouw je adem in. Het volk heeft het verbond verbroken. En gaat God nu van zijn kant ook dat verbond opheffen? Ja, dat wordt de ondergang van Israël, hè? Als God zegt, ik laat dit volk los, dan betekent dat, dan gaat dit volk onder. Vers 9. Verder zei de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Ze zijn onleerbaar. De ongehoorzaamheid en de verkeerdheid zit wel zo diep in hen, onuitroeibaar. Dit volk zal nooit meer gaan veranderen. Ze zullen altijd verkeerd blijven. Vers 10. En nu, zegt God tegen Mozes, laat mij toe dat mijn toorn tegen ontsteken en hen verteren. En zo zal ik u, Mozes, jou tot een groot volk maken. Laat mij toe. Ja, dan moet je niet zo lezen alsof de Heer de toestemming van Mozes heeft om het oordeel uit te voeren. Zo lijkt het, zo leest, laat mij toe. Maar wat bedoelt de Heer eigenlijk hiermee? Hij verbiedt Mozes om nog langer voor dit volk te bidden. Voor dit volk te pleiten. Hij wil als het ware niet dat Mozes als het ware door zijn gebeden als het ware de Heer zou tegenhouden om het oordeel uit te voeren. En zegt de Heere, ik stop met dit volk en die grote zegen, dat ze een groot volk zouden worden, die zegen, die ga ik overdragen op jou, Mozes. De belofte aan Abraham en zijn zaad wordt overgeheveld, niet meer voor dat volk. Ik ga met jou en met jouw geslacht een nieuw begin maken. Ik ga het verbond overzetten. De maat is vol. Zo zal ik u, Mozes, tot een groot volk maken. En wat doet Mozes dan? Als hij dit allemaal hoort. Ja, als hij dit allemaal een beetje door laat dringen, wat God hier allemaal zegt. Ik zeg het even in een paar woorden, maar de rijkwijde. Wat doet Mozes? Mozes luistert niet naar God. Hij gaat toch bidden. Dat is wat. Die had gezegd, ik wil niet meer dat je voor hem pleit. En Mozes gaat het toch doen. Dat is Mozes. Vers 11. Doch Mozes aanbad het aangezicht van de Heere zijn God. In het Hebreeuws staat er letterlijk, hij maakte het aangezicht van God zacht. Als het ware het gezicht van de Heere was verhard. Door teleurstelling, door toorn, had de Heer als het ware een hard gezicht. Hij maakte het aangezicht van God zacht. De Heere, die het kwaad ten volle over dat volk besloot had, en het hadden ze verdiend. Maar nou gaat Mozes dwars tegen Gods verbod in een pleidooi voeren voor dat goddeloze, ontrouwe Israël. Hij zei, vers 11, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hoor je dat? Welke gij met grote krachten, met een sterke hand uit Egypte land uitgevoerd hebt. Ja, ja, Mozes, hij gaat als het ware stilzwijgend de Heere corrigeren. U zei wel, Mozes, het is jouw volk. Nee, Heere, het is toch nog steeds uw volk? Het is wat? Stilzwijgend gaat hij de Heere als het ware corrigeren. Nee, Heere, dat verbond, dat is de tonnen nog steeds. Uw volk, dat heb ik niet uit Egypte. Heere, dat heb u toch gedaan. U hebt u toch aan dat volk verbonden. Het is toch nog steeds uw volk. Het is wat? Eigenlijk is het onvoorstelbaar. Hè? Want Mozes, ja, hij durft te zeggen. Ja, ik gebruik misschien het goede woord, durft, maar... Maar wat hier gebeurt, jou je adem in. Mozes staat hier tegenover God. Als een voorbidder. Dat is het waar God weer staat. Voor een volk. Dat het wel zo totaal verzondigd had. Mozes, hoe durf jij nog drie woorden ten gunste van dat volk te zeggen? Ze hebben dat verbond wel zo verraden en verbroken. Ze hebben alleen maar verdiend dat vuur uit de hemel en zou verteren. En dan maar toch Mozes, terwijl wij zouden zeggen dat volk had geen been meer om op te staan. Hij gaat toch pleiten voor dat volk. En wat is dan zijn pleitgrond? Want onze gebeden moeten niet zomaar in de lucht hangen. Onder onze gebeden moeten pleitgronden, fundamenten zitten. Nou, wat is een pleitgrond? Heren, zij zijn toch nog steeds uw volk. Laat uw toorn niet ontsteken tegen uw volk. De Heere zei, ze zijn mijn volk niet meer. En Mozes zegt, Heren, ze zijn uw volk nog steeds. Ja. Mozes staat hier tegenover God. Niet voor zichzelf. Maar voor het volk. Wat gebeurt hier? Mozes zegt, Heere, zo bent u toch niet. Dit kunt u toch niet doen. O Mozes, hoe durf je te zeggen? Voor een volk dat de maat volgezondigd heeft. Maar nochtans, vanwege dat verbond... O, wat een geloof heeft Mozes in de trouw van God. Hij dat Heere, wij zijn wel ontrouw. Maar dat betekent toch niet dat u dan ook ontrouw wordt aan uw verbond? U houdt toch uw belofte? U houdt toch uw verbond? Ondanks onze hemelhoge schuld? Gemeente... Ik zei net gebedsonderwijs, hè? Wat gebeurt hier? Nou, dan mogen we naast Mozes neerknielen. Als wij het ook zo zwaar verzondigd hebben. Ik hoop dat de Heer je ogen heeft geopend. Dat je gaat zien dat volk, wat ze gedaan hebben, dat is vreselijk. En wat ik gedaan heb tegenover God, dat is vreselijk. Of niet? of niet? Dat volk had het zo zwaar verzondigd. Zeg je het ook van jezelf? Of valt dat mee? Dat volk dat het zo verzondigd had, het was allemaal verloren. Heer, het is met mij wel zo verloren. Wat zou ik nog hopen? En misschien wil je kinderen, kleinkinderen, uit al wat er gebeurt in mijn nageslacht, kan al dag en nacht huilen. De zonde doorgebroken. Maar dan, hè? Wat heb je dan nog 's avonds te bidden als je voor je bed knielt? Met zo'n berg schuld op je rug. Nou, dan hier gebedsonderwijs. Hoe heeft Mozes toen gebeden toen het er zo hachelijk voor stond? Heere, zegt Mozes, gedenk aan uw verbond. Wij zijn toch uw volk. En zo mogen wij het Mozes dan ook eerbiedig nabidden. Maar je durft bijna niet te zeggen, en toch, hij zegt het, voor dat volk. Als alle andere pleitgronden ons uit handen vallen, wat zou ik nog bidden, hoe zou ik mijn mond durven open doen tegen God? De woorden besterven op je lippen. Maar dan grijpt Mozes als laatste houvast Gods verbond en Gods belofte aan. Gemeente, een vraag. Hoe vaak, of moet ik zeggen, hoe weinig? Hoe vaak, hoe weinig zijn wij in onze gebeden werkzaam met Gods verbond en met Gods belofte? Hoe vaak of hoe weinig? Vul het zelf maar in. Als wij bidden, welke plaats neemt in ons gebed dat verbond in dat de Heer in ons gesloten heeft? Of heeft dat geen enkele plek in onze gebeden? En die belofte die ook ons geschonken en verzegeld heeft, net als toen bij dat volk, of bidden wij zonder belofte? Ja, dan hangt je gebed echt als rook in de lucht, hè, zoals Calvijn zei. Als wij bidden niet op grond van Gods belofte, dan hangen onze gebeden als rook in de lucht. Terwijl dat de enige pleitgrond is. Wat dacht je verder nog aan te kunnen voeren je gebeden? Hier Mozes, hij staat met lege handen voor God. Wat zou hij nog bidden voor dat volk? Hij zei, ja meneer, dat ene, dit is het laatste. Uw verbond en wat u beloofd hebt. Calvijn, hij zegt, Mozes hield vast aan het beginsel dat het niet mogelijk was dat Gods verbond krachteloos gemaakt werd. Gods verbond krachteloos, waarom? Dat kan niet. Niets kan de oorzaak zijn dat Gods verbond krachteloos wordt. Hij zegt, nou ja, dat is voorbij. Gooi het maar bij het oud papier. Hij hield vast aan het beginsel dat het niet mogelijk was dat Gods verbond krachteloos gemaakt werd. Ook al dansten ze bij het gouden kalf. Zo doorbreekt Calvijn, zo doorbreekt en overwint hij alle hindernissen als met gesloten ogen. Ik vond het mooi dat Calvijn het zo zei. Hij zegt, Heere, dat verbond kan niet krachteloos gemaakt worden. En zo overwint en doorbreekt Mozes alle hindernissen. De Heer had het, je hoeft niet meer te bidden, Mozes, ik wil niet dat je pleit voor het volk. Het is mijn volk niet meer en het verbond is weg. Oh, allemaal hindernissen, allemaal bezwaren. Maar, zegt Calvijn, zo overwon Mozes al en doorbreekt en overwint hij alle hindernissen als met gesloten ogen. Want als Mozes had gekeken naar wat voor ogen was, dat afgodsbeeld, dat volk dat was om te zuipen en te dansen. Maar hij deed met gesloten ogen. Hij dacht, ik wil het volk niet zien, ik wil alleen maar God zien. Zo doorbreekt en overwint Mozes alle hindernissen. Vanwege dat vastgrijpen van dat verbond en die belofte. Als met gesloten ogen. En zo moeten wij ook bidden. Als je zit op jezelf. Nou, dan kun je wel gelijk van je knieën opstaan. Wat zou ik nog bidden? Was het ware, een gesloten oog. Zie niet op jezelf en op alle omstandigheden. Maar dat ene en dat vaste, dat vastgestaafd verbond. Mozes bidt hier om iets onmogelijks. Dat de Heer dat volk weer zou aannemen in genade. En hij bidt het toch. En hij bidt het nochtans. En dan voert hij vers 12, kijk maar mee, nog een tweede pleitgrond aan. Hij zegt, ja, meneer, anders zou de Egyptenaar zeggen, nou, die God heeft de volk alleen maar in de wildernis uit Egypte naar de woestijn geleid, om ze daar om te brengen. Dan zouden de heiden, die zouden spotten met u. Vers 12, keer af van de hittigheid van uw toren en laat het u over het kwaad van uw volk berouwen. Heere, doe het niet. Mozes, hou mij niet tegen. Heere, doe het niet. Daar zat. En het berouwen u om het kwaad over uw volk uit te voeren. Ik ga nou niet op het berouwen van God, dan wordt de preek veel te lang. Daar heb ik het over gehad toen met Jona in de tijd. Dat Nineveh toen niet werd omgekeerd, het berouw van God. Anders moet je thuis maar verder over nakijken. Maar ik ga naar vers 13. Mozes gaat nog verder bidden. Hij is nog niet klaar met bidden. Vers 11 en vers 12 en dan vers 13. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, aan wie gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken. Wat doet Mozes hier? Opnieuw herinnert hij de Heere aan dat verbond. Gedenk, Heer, aan wat u beloofd hebt aan Abraham. En wat u beloofd hebt aan Isaac. En dan zegt u niet, en aan Jacob. Nee, nee. Dan zou het als daar om drie individuen gaan. Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, Isaac en Israël. Heel veel volk. Niet alleen wat hij aan die drie mannen, Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, Isaac, dat verbond en die belofte. En aan Israël, wat u aan uw volk hebt toegezegd. Die belofte omvat niet alleen maar die drie aartsvaders, maar het hele volk Israël tot op het moment dat ze hier bij het gouden kalf hebben gedanst. Dat volk dat het zo verzondigd had, Abraham, Isaac en Israël en wij. Heere, gedenk wat u beloofd hebt aan ons. Heere, u kan toch niet zomaar van uw verbond af, van uw volk af. De Heer had al heel wat vervuld hè, van dat verbond en van die belofte. Hij had ze uit Egypte uitgeleid door machtige wonderen. Hij had ze door de woestijn geleid door machtige wonderen. Allemaal vervulling van zijn beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En nou zegt Mozes, ja maar heren, nou nog het laatste stuk van de vervulling van wat u allemaal hebt beloofd. Dat ze het beloofde land ook in bezit zullen nemen. Om het, hoe staat het, kijk maar mee... om het erfelijk te bezitten in eeuwigheid. Uw verbond is toch geen tijdelijk verbond dat halverwege ophoudt om het te bezitten tot in eeuwigheid. En daarbij ook nog een keer had hij nog een pleit. Oh, wat is Mozes aan het worstelen met God, hè? Had hij nog een pleitreden aan. Kijk eens even naar vers 13. Heer, u hebt er toch ook nog een keer een eed op afgelegd. Aan wie gij bij uzelf gezworen hebt. Heren, zweren. En niet doen. Is dat goddelijk? Past dat bij u? Een mijn edige God. Dat kan niet. Dat kan niet. U bent toch geen mijn edige, onbetrouwbare, leugenachtige, bedriegelijke God. Maar u bent toch waar en u bent toch getrouw. Heere, gedenk aan uw verbond. Aan uw belofte. Aan uw eed. Opdat wij, Hebreeën 6 vers 18, door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen zou, sterke vertroosting zouden hebben. Twee onveranderlijke dingen, de kanttekening, zijn belofte en zijn eed. Je ziet gebeuren. Wat Hebreeën 6 vers 18 schrijft, dat maakt Mozes zien in praktijk. Gemeente, wat krijgen wij vanmorgen? Gebedsonderwijs, wat gaan we niet dat wij bewonderend naar Mozes kijken. Maar hoe deze man voor een volk wat weg was, zo'n voor de Heere worstelt en pleit en de pleitgronden die hij aanvoert. Gods verbond, Gods belofte, Gods eer, wat zouden de Egyptenaren zeggen, en Gods eed. Hij stapelt maar op allemaal pleitgronden en zo mogen we in onze hopeloosheid en verlorenheid naast Mozes neerknielen. En hem ook zo nabidden. Stuk voor stuk onoverwinnelijke pleitgronden. De Heer kan zijn verbond niet breken. Hij kan zijn belofte niet ongedaan maken. Hij kan zijn eed niet in een mijneed maken. Hij kan niet zijn eer te grabbel gooien. Stuk voor stuk onoverwinnelijke pleitgronden. Want God is ermee gemoeid. Daarom zegt Luther wel eens, God bidden is God met God overwinnen. Er is een Luther uitspraak. Bidden is God met God overwinnen. Dat doet Mozes hier. Hij overwint God met God. Heer, uw verbond. Ja, zo probeert hij als het ware God met God, uw belofte, uw eed, uw eer. Heer, het gaat niet om ons, dan is het weg. Maar het gaat om u. God met God overwinnen. Wat een Mozes. Wat krijgen wij vanmorgen, gemeente? Gebedsonderwijs. Kijk nou uit dat we niet zeggen, ja, dat is toch bijzonder, hè? Wat Mozes, onvoorstelbaar. En dan we verder niks doen. Neem dit nou mee. Want dit is voor ons bestemd, dit onderwijs. Niet om het maar te bewonderen, maar om het ook dan Mozes na te volgen. Neem dit nou mee. En val zo ook de Heere te voet. In vers 11 tot 13 wordt ons in Mozes een voorbeeld gegeven. Hoe wij, net zo schuldig en net zo onwaardig als dat volk dat de Heere zei, en nu is het voorbij. Wat wij in onze gebeden als pleitgronden aan mogen voeren. Gemeente, waarom bidden wij vaak met zo weinig hoop? Waarom bidden wij zo vaak met zo weinig verwachting? Met zo weinig vrijmoedigheid? Omdat wij niet of nauwelijks gebruik maken van deze vier onoverwinnelijke pleitgronden. En dat is het wat onze gebeden zo zwak maakt. En krachteloos maakt. Ja, dan bidden we. Maar dan komt ons gebed niet verder dan, ja, we hopen maar wat. We hopen maar wat. Een wens misschien. Maar zo bidt Mozes niet, hè? Oh, Mozes staat hier zo op rotsgrond. Geen spoor van twijfel. Maar hij grijpt de Heere aan. Wij moeten weer Bijbels leren bidden. Dit is Bijbels bidden. En ik begin maar bij mezelf. We zijn dit zo kwijtgeraakt. En daardoor, ons bidden is toch vaak zo kreupeld. Het komt toch niet van de grond vaak. Ja, wat wou je ook denken, als je deze pleitgrond niet hebt, wat wou je dan nog bidden? Dan kun je inderdaad wel stoppen. Mozes is hier voor ons een voorbeeld. En dan gebeuren er dingen die onmogelijk zijn. Vers 14. Kijk eens even, vers 14. Toen berouwde het de Heere over het kwaad dat hij gesproken had over zijn volk te doen. Hij deed het niet. door dat indringende gebed van Mozes overwonnen. Ja, ik zeg het niet goed. Luther zou zeggen, God werd met God overwonnen. Laat ik het zomaar zeggen, dan zeg je het het beste. O, laten wij de kracht van het gebed in de meest hopeloze situatie. Nou, erger dan het hier was, kon je het er niet meer voorstellen, hè? En toch, wat gebeurt er op grond van dat gebed, vanwege die pleitgronden in dat gebed? En het berouwde de Heer. En dan gebeurt er heel veel. Vers 19, Mozes, die stenen wetstafelen kapot gooit. Die verbondswoorden. Ik zou bijna zeggen, hij scheurde het trouwboekje door de midden. Tussen God en Israël. Dit stelt blijkbaar niks meer voor. Het is een waarschuwing. Vers 19. Gods oordeel lees ik ook verderop. Vers 28. Over dat volk 3000 mannen gedood. Ik ga daar verder allemaal niet op in. Maar dan het einde van dit hoofdstuk. Daar wil ik graag nog meer bij stil. Dat tweede gebed van Mozes. Dat tweede gebed van Mozes. Vers 30. Daar gaat Mozes weer bidden. Kunnen we weer van leren. En het geschiedde de andere dag dat Mozes tot het volk zei, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Misschien. Die koning van Nineveh, ik had het net over Jona. Die koning van Nineveh, die zei het ook, hè, laten we ons verootmoedigen voor de Heere. Wie weet. En de profeet Joël, als hij Israël oproept tot berouw en verootmoediging. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. Wie weet, wie weet. Misschien. Nou, Calvijn die zegt, ja, misschien duidt geen onzekerheid aan. Zo moet je niet lezen. Misschien zal ik verzoening doen. Nee, nee. Calvijn zegt, dat woordje misschien wil niet zeggen dat Mozes zegt, nou, we kunnen het proberen, het is maar afwachten hoe het afloopt, zo moet je het zeker niet lezen. Nee, zegt hij, Mozes zegt dit om de grote moeilijkheid van verhoring aan te geven. Als de Heere verhoort en helpt, zou het wel een heel groot wonder zijn. Gemeente, genade is nooit vanzelfsprekend. Het is geen wiskundesom. Dat je erop kunt rekenen, vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk, niks natuurlijk. Genade is genade. Maar tegelijk wil de Heer niet dat wij twijfelen aan zijn genadige gezindheid. Nou, hij zegt, ja, we kunnen bidden, misschien. Genade is geen vanzelfsprekendheid. Maar tegelijk wil de Heer niet dat wij twijfelen aan zijn genadige gezindheid. Dat is juist ongeloof. En God wil niet dat we ongelovig zijn. Daarom die opmerking van Calvijn. Vul dat dus niet verkeerd in. Hij zegt, Calvijn, de goddelozen verkeren altijd in verwarring en twijfel over de hulp van God. Misschien, misschien. Je kunt proberen, maar het is maar afwachten wat er gebeurt. De goddelozen, die zijn niet zeker van God. Dat is typerend voor goddelozen. Ik hoop niet dat wij op goddelozen lijken. Ja, ik ben niet zeker van God. Wij zullen ons alleen aan God onderwerpen als wij iets van zijn goedheid hebben gesmaakt en hoop hebben op behoud. Laten wij niet bidden als goddelozen. Bidden als een soort kansspel. Je kan het proberen, misschien helpt het, maar de kans is niet zo erg groot. Dat is goddeloos bidden. De Heer wil niet dat wij hem wantrouwen. Maar dat wij hem vertrouwen. Als je kijkt hoe Mozes bad, hè, in dat eerste gebed. Heere, uw verbond, uw belofte en uw eer en uw eed. Geen spoortje van twijfel. Omdat hij vast en zeker was van God. Ik weet wel, als je op de preekstoel het zeggen en het in de bank zo aanhoren, Ja, dan zeg je, nou ja, zo is dat wel. Maar je moet maar zo je verlorenheid thuis krijgen. Als de zonde is levend geworden. En je het alleen maar uit kunt snikken. Verzoende zware schuld. Die ons met schrik vervult. Als je hart je zo aan alle kanten aanklaagt. Ja, dan is het wel moeilijk hoor. Om dan toch Mozes te volgen. In de theorie is het makkelijk. Maar als ongeloof en schuld en oordeel. In vlammend vuur als het ware voor je staan. Ja, dan durf je soms bijna je mond niet meer open te doen tegen God. Ik zie er wel eens tegenop om te bidden. Wat zou ik nog bidden? En toch, gemeente, en toch. Hoe begrijpelijk en herkenbaar het allemaal is. En toch is het niet goed. Ik kan die gedachten en die gevoelens maar al te goed begrijpen. En herkennen. Maar toch moeten we tegenstaan. Want dan zoeken we heel ongemerkt de grond van verhoring in onszelf. En als die je uit handen valt, zeg je, ja, wat zou ik nog bidden? Als wij denken, ja, maar hoe zou ik nog bidden? Ik heb het zo verzondigd, onwaardig en al die dingen. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik bid ook niet op grond van iets, ook maar in mijzelf. Wat doet Mozes? Hij heeft het niet over zichzelf. Hij heeft het al helemaal niet over de volk. Hij heeft het alleen maar over God. Daar ligt mijn zekerheid. Daar mag ik niet aan twijfelen, al ben je het nog zo genuid. Maar dan zie je nog te veel op jezelf. De grond van verhoring hangt niet af van wie ik ben, maar van wie hij is. Als Mozes had gekeken op zichzelf en op dat volk, hoe zei ik al fijn, hij deed het met gesloten ogen, hè, want anders was hij gelijk gestopt. Mozes steunt in zijn gebeden op de rotsgrond van Gods verbond en van Gods toezegging en van Gods eed. En daarom mogen wij ook bidden met hoop en vertrouwen en zekerheid, al staat het er nog zo hopeloos voor. Catechismus, vraag 117. Dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, dat staat er even tussen, dat vergeten we niet, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Catechismus 117. Dat is gebedsonderwijs. Dan krijgen we grond onder de voeten. Dan zak je niet verder weg in die ruisende kuil vol modder. Mozes. We gaan naar Mozes. Hij gaat de berg weer op als een voorbidder. En dan gaat hij weer bidden. Vers 31 en 32. Zo keerde Mozes weder tot de Heere en zei. Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd. Dat ze zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan indien gij hun zonde vergeven zult. En weet je wat eraan gebeurt? In de Bijbel zie je het hier niet. In de Hebreeuwse tekst breekt de zin af. Als het ware puntje, puntje, puntje staat er dan. Indien gij hun zonden vergeven zult. Puntje, puntje, puntje. Mozes kan niet meer verder bidden. Zo overweldigd door verdriet. Over de ondergang en de schuld van zijn volk. Zijn gebed breekt af in een snik. Nou, soms zou je willen dat je zo zou bidden. Dat je niet meer verder kan. Dat zijn niet de slechtste gebeden. Als je gebed afbreekt met een snik, kan niet meer verder. Als de Heere hun zonde niet meer zou willen vergeven, als hij zijn volk zou delgen uit zijn boek, die gedachte is voor Mozes onverdraaglijk. Hij heeft geen woorden meer. Hij breekt af in tranen. Oh, wat heeft deze man zijn volk zo hartstochtelijk lief gehad. Dat hardnekkige, ontrouwe volk. En toch had hij het lief. En toch worstelde hij uit alle macht voor hun behoud. Dan is Mozes hier zeker ook een type van de Heere Jezus Christus. Wiens hart zo vol was van ontferming en bewogenheid met een verloren wereld. Hij weende over Jeruzalem. Hier Mozes in tranen. Christus over zijn volk in tranen. Daarom is hij neergekomen uit de hemel naar deze vervloekte aarde. Hoe heeft hij met zijn vader geworsteld om het behoud van zondaren. Maar de vergelijking tussen Mozes en Christus is maar heel gebrekkig natuurlijk, hè? Want dan gaat het hier een hele stap verder. Kijk eens even, de redding, het behoud van het volk was Mozes alles waard. Vers 32, doch zo niet, delg mij nu uit uw boek, het welk gij geschreven hebt. Ja, dat is het laatste wat Mozes nog doet. Hij heeft gebeden, tot hij erbij neerviel. En nou het laatste nog, zichzelf geven in plaats van dat volk. Ja, hij geeft alles. Wat heeft deze man, zijn volk, hartstochtelijk lief gehad? Heere, uw volk heeft verdiend uit uw boek weg te worden gedaan. Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Laat mij dat oordeel dan maar dragen. Laat uw toren dan mij maar weg doen. Bespaar uw volk. Mozes, die zich als een plaatsvervanger voor dat volk aanbiedt. Zoals het eeuwen later nog een keer gebeurt. Paulus, Romeinen 9, vers 3. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders, de Joden, die mijn maatschap zijn naar het vlees. Ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus. Paulus. Wat een man, hè. Mozes. Paulus. Die bereid waren om hun ziel en zaligheid en alles op te offeren voor een verkeerd, vijandig volk. Maar ja, we weten, Mozes kon met zijn offer de schuld van dat volk nooit verzoenen. En die geduchte toorn van God over dat volk zou Mozes nooit, nooit kunnen dragen. Er is er maar één geweest. Dat is Christus. Waar Mozes en Paulus een zwakke afschaduwing van zijn. Als voorbidder zijn ze een afschaduwing en als offer. Maar wat bij hen ten dele was, en met veel gebreken, is in Christus volmaakte werkelijkheid geworden. Volmaakt vervuld. Christus, zegt Paulus, heeft ons verlost van de vloek der wet. een vloek geworden zijnde voor ons. Staat eigenlijk in onze plaats. Dat is wat. Wat voor Mozes en Paulus wel lange na onbereikbaar was. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde in onze plaats. Mozes voorbeden en offers schoot tekort. Maar hij, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hij zei, Vader, delg mij dan maar uit uw boek. En dan wordt het volk Israël hier in Exodus 32 niet weggedaan. Middellijk vanwege die grote voorbidder Mozes. Maar ten diepste natuurlijk om Christus wil. Dat het volk toen niet is weggevaagd. Dat was ten diepste om Christus wil. Die de schuld van dat ontrouwe volk eenmaal op zich zou nemen. Hij stierf voor iemand die vanmorgen moest zeggen, Heere, dat ontrouwe Israël. Die ontrouw. Daar zit mijn hart vol van. Zo goddeloos. Zo verliefd op deze wereld. U vergeten. Dagen zonder getal. Maar o God. Was mij. Genees mij. Verzoen mij weerspannig overtreden. En dan kom ik toch, dan gaan we stoppen. Dan kom ik toch nog weer een keer terug, hè. Bij dat verbond en bij die belofte. Dat was voor Mozes de uiteindelijke grond van verhoring. En voor ons vanmorgen niet anders. Maar dan mogen wij met nog meer hoop. En nog meer zekerheid dan Mozes op dat genadeverbond en die genadebelofte steunen en bouwen. Met meer zekerheid, meer vastigheid. Omdat wij naar Golgotha, omdat wij na Pasen leven. Toen heeft geklonken, het is volbracht. Volkomen genoegdoening. Volkomen betaling. Voor Mozes stond dat nog uit. Dus wij hebben nog meer zekerheid. En nog meer vastigheid. Wij mogen weten, al die beloften en dat genadeverbond. Hoe zat dat Amos formuleren? Heeft hij besloten, bekrachtigd, bevestigd toen hij het uitriep. Het is volbracht. Al die beloften zijn gedekt. Met zijn dierbaar bloed. Mozes stond er nog voor. Wij staan erachter. Daarom mogen wij bidden met nog meer hoop. En zekerheid. Dan Mozes. Want zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in hem. Ja. En zijn in hem. Amen. Gode tot heerlijkheid. Amen. Psalm 93. Vierde vers. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. 93, vierde vers. Laten wij danken en bidden. O Heer, dan mocht die priester Zacharias het in verwondering uitjubelen. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed, die hij wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet. O Heere, leer ons daar gelovig op te steunen. Alle heil, alle zaligheid, ondanks wie wij zijn, maar om Christus wil te verwachten, uit louter genade, u tot eeuwig lof en prijs, om Jezus wil. Amen. 89, 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden. 89, 14e vers. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.